Goedemorgen. Namens de kerkraad wens ik iedereen die hier aanwezig is of die ergens anders meeluistert via internet van harte welkom in deze dienst vanuit de Koepelkerk in Arnhem. Een dienst midden in een stad waar vandaag ook heel wat mensen zullen rondlopen. Ik heb een paar mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Reinier en Karin Sweers is op 11 december een zoon geboren. Zijn doop- en roepnaam is Milan. Wij maken nu erop attent dat er met kerst op eerste kerstdag de dienst begint om 10:30. U kunt dat ook lezen in het blad onder de koepel van vorige week. Vandaag is de collecte bestemd voor de diaconie. Vanmiddag zijn er allemaal activiteiten hier in en om de koepelkerk. U bent dus ook van harte welkom om daaraan deel te nemen. Vanochtend is onze voorganger dominee Gert Hutte. En vanmiddag is onze voorganger dominee Jan de Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Hier zijn wel plekken, hè, mannen. Oké. Loop even door, joh. Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Nogmaals van harte welkom, ook alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat we een mooie en feestelijke dienst mogen beleven. Het is een mooie zondag vandaag, zoals Jan Luursema al zei dat het vandaag kerstmarkt is hier in de stad en dat de kerk de hele dag open zal zijn voor gasten. En we hopen dat we weer iets van de liefde van God mogen laten zien in deze stad, deze dag. Ik ga deze zondagmorgen de serie over 1 Johannes afsluiten. En het thema van deze dienst is het overwinnende geloof. We zullen nadenken over de overwinning die God ons geeft. We gaan eerst ons hart richten op God. Dat doen we door met elkaar te zingen uit het Liedboek voor de Kerk, gezang 125, vers 1 en 5. Daarna is het foto met de zegen en daarna zingen we uit het Gereformeerde Kerkboek, gezang 174. Laten we gaan staan. Uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, gaan we nu eerst samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u danken dat we deze morgen weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Wat fijn om elkaar te ontmoeten, om met elkaar ook te luisteren naar uw woorden in deze dienst. Dat we ons mogen laten verfrissen en opbouwen door uw kostbare woord. Vader, we willen u danken dat we ook mogen zingen, dat we u mogen aanbidden en loven en prijzen. Vader, want daarvoor zijn we op deze aarde. Dat we uw naam mogen grootmaken, dat we aan anderen mogen laten zien wie u bent. Vader, we danken u dat u in ons leven werkt. Dat u altijd maar weer met ons bezig bent, met een ieder van ons. U loopt met ons mee en u vormt ons. En u knipt verkeerde dingen weg uit ons leven en u snoeit ons. Omdat u zo graag wilt dat we groeien en dat we nog meer vrucht dragen. Vader, u kent ons allemaal zoals we hier in de kerk zitten. U doorgrondt ons. U hebt ons zelf gemaakt, verweven, draadje voor draadje. En u hebt een plan met ons leven. En vader, u weet hoe we hier zitten in de kerk. U kent ons verdriet en u kent onze blijdschap, u kent onze zorgen. En u weet het hoe we gevormd zijn door ons verleden. Vader, we danken u dat u sterker bent dan ons verleden. Dat u groter bent dan ons verdriet. Dat u liefdevoller bent dan onze liefdeloosheid. Dat u ons altijd weer opzoekt. Vader, hartelijk dank daarvoor. Vader, wil u danken dat zoveel mensen hier in de kerk u ook zo graag willen zoeken. Dat zoveel mensen in de kerk echt van u houden. En dat we mogen zien dat mensen echt door u veranderd zijn. Dat ze geduldiger zijn geworden en liefdevoller en zachtmoediger en mooier ook. Vader, zo bent u met ons bezig, met uw Heilige Geest. U woont en u werkt in ons met uw Geest. En Heilige Geest, we hebben het verlangen dat we ook uw krachtige aanwezigheid mogen opmerken in deze dienst. Dat we mogen ervaren dat u door het woord ook in deze dienst in ons leven werkt. Dat u ons aan het denken zet, dat u ons bemoedigt en dat u ons weer wilt verfrissen. Vader, we willen u danken dat we u boven alles kunnen kennen. Uw geweldige liefde door de Heer Jezus, uw Zoon. Vader, we willen u danken dat we uw Zoon mogen kennen. Dat uw Zoon gekomen is naar deze aarde. Daar staan we ook in deze tijd bij stil. In deze adventstijd denken we eraan dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen. Wat een wonder is dat. Dat u uw Zoon hebt gestuurd. Dat hij van God mens werd. Dat hij in een babytje werd. Vader, wil u danken dat hij heeft laten zien wat het echte leven is. Heer Jezus, u bent, u was zo krachtig en sterk. En Heer Jezus, u liet zien wat het echte leven met de Vader is. En Heer Jezus, u liet zien dat het leven kapot is gemaakt door de zonde. U bent het licht wat gaat schijnen in ons leven. En Heer Jezus, als uw licht gaat schijnen in ons leven, dan zien we ook dat we vuil zijn. Dat we vies zijn. Dat er zonden zijn in ons leven. Dat we gebrekkige mensen zijn. En we danken u, Heer Jezus, dat wij met onze gebreken, met onze zonden, met onze kwaadheid en boosheid toch bij de Vader mogen komen, omdat u vergeving hebt verdiend voor ons. U hebt aan het kruis gehangen. Onze schuld betaald. U hebt verzoening gebracht. Hartelijk dank daarvoor. En wilt u onze schuld ook vergeven en ons schoonwassen in uw bloed, Heer Jezus. Heer Jezus, we willen u danken dat u leeft. U hebt de dood overwonnen. En de dood is lastig en moeilijk en verdrietig. Maar we hoeven er niet meer bang voor te zijn. Het is geen betaling meer, maar het is een doorgang. En u gebruikt de dood om ons te bevrijden van ons zieke en zwakke en zondige lichaam. Vader, zo geeft u ons zo ontzaglijk veel troost en hou vast en moed en kracht. We willen u bidden of u iedereen in deze dienst die iets te doen heeft, of we nu met de kinderen bezig zijn, of we nu muziek moeten maken, of luisteren, of dat we straks iets moeten vertellen. Wilt u ons alles geven wat we nodig hebben? Wilt u mij ook geven dat ik in geest en kracht de blijde boodschap mag verkondigen in deze dienst, zodat we geraakt mogen worden? Liefdevolle Vader in de hemel, verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. De kinderen die leren op de kinderbijbelklas een projectlied. En dat gaan ze met kerst ook voor ons zingen. Maar we gaan het nu weer even oefenen met elkaar. Maar ik kan het niet voorzingen, dus ik weet niet hoe we dat precies gaan doen. Er zijn prachtige zangeressen weer aanwezig, zie ik. De kinderbijbelklas, voor welke groep is het precies? Groep 1 en 2. Dus de kinderen van groep 1 en 2 mogen met de leiders van de kinderbijbelklas meegaan. Wij gaan lezen uit de Bijbel. Ik nodig u uit om mee te lezen. Uit 1 Johannes weer. 1 Johannes 4 vers 17 lezen we. Tot met hoofdstuk 5 vers 12. Dus 1 Johannes 4 vers 17 tot met hoofdstuk 5 vers 12. We zingen naar de schriftlezing het lied Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En het gaat namelijk over de overwinning. 1 Johannes 4 vers 17, daar staat dit. Ja, ik heb het verkeerd doorgegeven hoor, de toeter heeft het goed, maar kijk eens, het staat er al. 1 Johannes 4 vers 17. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen wij op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. En in iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben God lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. En als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft liefhebben, als hij de ander die hij wel ziet niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen, Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen lief hebben, weten we doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Want God lief hebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning of de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed. En het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, dan zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft. Want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. En wie God niet gelooft, maakt hem tot een leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon heeft gegeven. En dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken. En dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zover de lezing uit de Bijbel. Liefde broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle die aanwezig zijn. Dit is de laatste preek over 1 Johannes. Dus we sluiten af bij het vijfde hoofdstuk. Vanmiddag dan zal Jan preken over 1 Johannes 4. Ik zal nog een paar opmerkingen wel maken ook over 1 Johannes 4. Maar Jan die pakt vanmiddag 1 Johannes 4 vers 9 en 10. En dus ik wil graag afsluiten met hoofdstuk 5. En het thema is dus het overwinnende geloof. Nog even terug naar waar ik steeds iets over gezegd heb. En nog even terug naar die dwaalleraars. Dus Johannes die woont in Efeze. En daar schrijft hij ook zijn evangelie en daar schrijft hij ook zijn drie briefjes. En in die gemeente van Efeze zijn dus dwaalleraars gekomen. Dus mensen die heel veel onzekerheid en onrust brengen. En die dwaalleraars, die noemen wij de gnostici. En die gnostici die zeggen dus de waarheid is niet zo belangrijk, ervaring is belangrijk. Dat blijft een belangrijk punt, wat ook herkenbaar is in deze tijd. Dat soms ook in deze tijd heel erg lijkt te zijn... gaan over wat voel je bij God, wat ervaar je van God. En terwijl natuurlijk ervaring is belangrijk, dat zegt Johannes ook steeds, maar ervaring kan absoluut niet zonder openbaring. Je moet weten wie God is, je moet de waarheid kennen. En als je niet weet wie God is en als je de waarheid niet kent, zul je ook nooit iets gaan voelen bij God. Dus als je achteraan begint bij het gevoel, dan begin je op de verkeerde plek. En dat doen veel mensen. En die bouwen hun geloof op hun eigen ervaring. En die bouwen hun geloof op hun eigen gevoel. En dat kan absoluut niet. Ik weet niet hoe het bij u gaat, ik heb het vaak gezegd. Maar mijn gevoel is net een soort achtbaan. Daar kan ik niet echt op bouwen, zeg maar. Soms dan ben ik chagrijnig, soms dan ben ik blij, soms dan ben ik boos. Je hebt allerlei verschillende emoties. Maar daar kun je niet echt op bouwen. Dus die gnostici die komen daar. En die gnostici die zorgen voor voor heel erg veel onzekerheid. Die gnostici die ontkennen ook dat Jezus de Zoon van God is. Dus vandaar dat Johannes ook in dat briefje van 1 Johannes heel erg veel nadruk legt op het feit dat Jezus de Zoon van God is. Daar zal ik straks nog wel iets over vertellen. Maar je moet je voorstellen dus dat in ieder geval een gemeente is geworden waar heel veel onzekerheid is gekomen. Ja, en ook dat is wel herkenbaar. Dat er genoeg ook hier in de gemeente best wel mensen zijn die soms heel erg onzeker zijn in hun geloof. Die kunnen natuurlijk zeggen dat er twijfel is. Die kunnen ook zeggen dat ze heel onzeker zijn over hun geloof. En heel onzeker zijn over wat ze nou precies moeten denken over God. Dus Johannes is in zijn briefje heel erg bezig om juist de gemeente weer zekerheid te geven. Om de gemeente rust te geven. Om de gemeente echt weer blij naar huis te laten gaan. Dat is ook mijn verlangen voor deze preek. Dat u weer blij naar huis gaat en opgebouwd. En dan komt, we hebben dus 1 Johannes 2 en 3 heb ik besproken. En dan komt 1 Johannes 4. En 1 Johannes 4 is natuurlijk het hoofdstuk naast 1 Korintiërs 13 over de liefde van God. Ik bedoel, als je iets wil lezen over de liefde van God, dan moet je 1 Korintiërs 13 lezen. En dan moet je 1 Johannes 4 lezen. Ook nog heel veel andere gedeeltes, maar daar wordt zo helder gesproken over de liefde van God. Daar, 1 Johannes 4 is het bekende hoofdstuk, omdat daar staat dat God liefde is. God is liefde, staat daar. En God heeft ons, daar gaat Jan vanmiddag over preken, God heeft ons eerst lief gehad. En daardoor kunnen wij van God houden. Dus het begint allemaal met die liefde van God. Dat je die liefde van God gaat kennen. En Johannes die heeft het dan ook weer over angst. Hè? Kijk, angst, dat zorgt ervoor dat je niet goed van God kunt houden. Angst voor God en angst voor het oordeel en angst voor de straf. Daar heeft Johannes het over in Johannes 4 hebben gelezen. Dus angst voor het oordeel, angst voor de straf, zorgt ervoor dat je niet goed van God kunt houden. Ja, en daarom is het zo'n belangrijk punt, dat jij een heldere visie hebt op straft God nog bijvoorbeeld, op die vraag. Echt belangrijk vraag, hè? En daarom is het zo belangrijk dat jij ook een heldere visie hebt op oordeelt God nog steeds. Ik denk dat Jezus het oordeel van God heeft weggedragen. Ik denk dat Jezus de straf van God heeft gedragen. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen, ik denk ook wel hier in de kerk, die soms zomaar kunnen zeggen, dit is een straf van God. Ik las bijvoorbeeld nog een artikel bijvoorbeeld over de tsunami toen de tijd. En de mensen zeiden daar zomaar achteraan, de tsunami is een straf van God. Dus dan zie je God dus als een straffende God. Als een oordelende God. Ja, en dan kun je natuurlijk zomaar allemaal vragen krijgen. Ik heb dat ook in het pastoraat, heb ik dat wel eens. Hè? Dan kom ik bij iemand op bezoek. Die is bijvoorbeeld, die heeft iets ergs meegemaakt in zijn leven. Of die heeft een ernstige ziekte. En die zegt dan tegen mij van, alles komt uit Gods hand. Dus deze ziekte komt ook uit Gods hand. En dat snap ik niet. Ik snap niet waarom God de een dan een ziekte geeft en de ander dit geeft en de ander zus geeft. Dat snap ik niet. Ik kan dan niet goed in God geloven. Wat is die God dan, een willekeurige God? En dus het is, en daar is Johannes mee bezig, hè? Wie is God voor jou? Ben je bang voor God? Zie je dat God niet liefdevol doet of zo, maar zie je dat God liefde is? Helemaal en totaal liefde is. Dus, ik kan dat nu niet helemaal gaan bespreken, want dan kun je wel 20 preken houden over het lijden, zeg maar. Maar dat is wel een belangrijke vraag. Hoe kijk jij tegen het lijden aan? Hoe kijk jij tegen de straf aan? En ben je soms ook bang voor God? Is er angst in jouw leven voor God? En Johannes die wil het zo klip en klaar maken. God is liefde. En alleen als je dat gaat zien, dan wordt die angst bij jou weggedreven. Dan wordt die angst weggedreven. En ik denk dat, even één opmerking, ik denk dat wij veel te vaak God dingen in de schoenen schuiven die ontstaan zijn door de zonde. Die komen door de zonde. En het gaat natuurlijk niet buiten God om. Ja, maar onze zonde heeft ervoor gezorgd dat er lijden en ellende is in deze wereld. We moeten wel heel scherp houden. En anders ga je geloven in een willekeurige God. En hoe kun je geloven in een willekeurige God? Mag ik je dat eens vragen? Hoe kan dat? Dat kan helemaal niet. Dat kan niet. God is liefde. Ja, en ik bedoel, het zijn allemaal van die kleine uitspraakjes, bijvoorbeeld uit zondag 10. Alles komt uit Gods hand. Dan denk ik, als jij iemand bedriegt, komt dat uit Gods hand? Als ik jou een klap geef, komt dat uit Gods hand? Tuurlijk niet, doe ik. Ja? Ik zeg het liever zo, God heeft alles in de hand. Alles heeft hij in de hand, het loopt hem helemaal nooit uit de hand. Er zijn heel veel dingen die God niet wil en die wel gebeuren. Heel veel. Dus je kunt je voorstellen dat jouw visie op het lijden en hoe je daarover nadenkt ervoor zorgt dat je God toch ziet als een beetje een willekeurige God, dat je angstig bent voor God. En als je angstig bent voor God en je vertrouwt hem niet echt, wat voor soort geloof heb je dan? Wat voor soort relatie heb je dan met God? En ik kom het echt tegen ook in het pastoraat, hoor, dat mensen tegen mij zeggen van maar ik weet niet of die God wel te vertrouwen is. Ik ben bang voor hem. Dan lees ik van die dreigende teksten in de Bijbel, bijvoorbeeld over zonde tegen de Heilige Geest. Hoe kan ik dan in hem geloven? Heb ik gezonde tegen de Heilige Geest, zeggen ze dan? Het komt echt veel voor, mensen. Een willekeurig God als een willekeurige God gaan zien. Ja, dus Johannes legt daar heel veel nadruk op. Ga nou alsjeblieft zien dat God helemaal en totaal liefde is. En dat God niet willekeurig is. Ga dat alsjeblieft zien. En als je dat gaat zien, dan gaat de angst weg uit je leven. Hoef je ook niet meer bang te zijn voor straf. Hoef je niet meer bang te zijn voor oordeel. Zelfs niet voor het laatste oordeel. Nou, en als Johannes dan dat hele stuk geschreven heeft over God is liefde, dan gaat hij het hebben over twee thema's. Over geboorte, wedergeboorte. En daar zal ik kort over zijn in deze dienst. Hij gaat het hebben over twee thema's, over wedergeboorte. En dan gaat hij het hebben over het overwinnende geloof. Twee thema's pakt hij op. En dat is natuurlijk interessant. Waarom? Dat is natuurlijk de vraag. Want Johannes die is een hele clevere en slimme apostel. En Johannes die, zeg maar, het is één grote eenheid wat hij schrijft. Het past allemaal heel goed bij elkaar. Dus waarom gaat hij het hebben, als hij het heeft gehad over Gods liefde, over wedergeboorte? Nou ja, kijk, een kindje. Als een kindje geboren wordt, dan wordt dat kindje hopelijk geboren uit liefde. Om het zo maar te zeggen. En dus als een kindje geboren wordt, dan wordt dat kindje, dan is dat kindje verwekt in liefde. En dan wordt dat kindje hopelijk ook geboren uit liefde, zeg maar. En dat is zoiets moois. Dus als Johannes het heeft gehad over liefde, dan zegt hij, dan koppelt hij daar meteen wedergeboorte aan. En dan zegt hij dus, wat wil God nou precies met zijn liefde? Wat wil God precies met zijn liefde? God wil met zijn liefde bereiken dat jij wedergeboren wordt. Dat wil hij graag. Hij wil met zijn liefde bereiken dat jij een nieuw mens wordt. Hij wil met zijn liefde bereiken dat jij een kind wordt van de Vader. Dat je echt geboren wordt, opnieuw geboren wordt. Kijk, en wedergeboren worden, daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad, dus ik ga daar niet heel erg diep op in vandaag. Maar wedergeboren worden, ja, je kunt het wel eens zeggen. Hè? Dan zeg je van, ik voel me herboren. Heb je een lekkere douche genomen of zo? Of ben je op vakantie geweest en dan zeg je, ik voel me helemaal herboren. Dan ben je vol nieuwe levenskracht en dan ben je vol nieuwe energie. En dat is precies wat God wil, hè? Dat is precies wat God wil. God wil dat je vol nieuwe levenskracht bent en dat je vol nieuwe energie bent. En dat je ook straks hier vandaan gaat uit de kerk, niet hetzelfde als je hierin kwam. Dat is niet Gods verlangen. God wil dat je hier vandaan gaat bemoedigd en verzekerd weer en verfrist weer en opgebouwd weer. Dat wil God. Kijk, en God wil graag, hij zegt, ik ben liefde, ik ben de bron van liefde. En God wil zo graag, en dat is wedergeboorte, heb ik al zo vaak aangegeven, maar nogmaals. Wedergeboorte is dat je uit God gaat leven. Ophouden vanuit jezelf te denken. Vanuit je eigen kracht te leven. Vanuit jouw liefde te leven. Maar dat je uit de liefde van God gaat leven. Dat is wedergeboorte. God is de bron. En zorg ervoor dat je uit die bron leeft. Kijk, en steeds als Johannes dan in dat briefje een thema oppakt, dan verbindt hij dat steeds weer met de geboden van God. Dat is ook iets bijzonders, hè? Dus dan heeft hij het over, hij zegt, God is liefde, die liefde zorgt ervoor dat jij wedergeboren wordt, en die wedergeboorte zorgt ervoor dat jij gaat leven naar de geboden van God. Ja, want Gods doel is dat jij echt anders gaat leven. Dat jij nieuw gaat leven. Dat jij je naaste gaat liefhebben. Dat jij God gaat liefhebben. Dat is Gods doel. Daarom geeft hij zijn liefde aan jou. Hij wil dat jij naar de geboden van God gaat leven weer. Ja? En daarom zegt Johannes ook heel open en duidelijk tegen jou. Wil je weten hoe het staat met je leven? Nou, kijk dan naar je eigen daden. Je kunt gewoon kijken naar je eigen daden. En dan kun je gewoon zien of jij gelooft of niet. Of je leeft vanuit God. Ja, dus de lijn is liefde. Van liefde naar wedergeboorte. Want Gods liefde is er om jou opnieuw geboren te laten worden. En Gods liefde is, dat is het tweede thema, om jou te laten overwinnen. Kijk, bij al die thema's, hè, zoals het thema wat ik net zei, het thema straf bijvoorbeeld. Bij het thema straf, dan komt de vraag heel dichtbij op je eigen bordje. Hoe zie jij God? Ja? Bij het thema overwinning bijvoorbeeld, of nee, bij het thema wedergeboorte, moet je ook afvragen. Weet ik wat dat betekent, dat ik wedergeboren ben? Weet ik dat? Heb ik daar over nagedacht? Weet ik dat? En bij het thema overwinning moet je je nadenken over de vraag, zie ik mezelf als een winnaar? Of zie ik mezelf als een verliezer? Moet je over nadenken. Dus zie ik mezelf als een winnaar? Of zie ik mezelf als een verliezer? Of ben je daar helemaal niet mee bezig om in die termen te denken? Wanneer ben je een winnaar in het geloof? Je bent een winnaar in het geloof, dit zegt Johannes, en je bent een winnaar in het geloof. Als je leeft vanuit God, dan overwin je de wereld. Kijk, en de wereld die kan jou van God aftrekken, dat is helder, hè? Je vrienden kunnen je van God aftrekken, je werk kan je van God aftrekken. Van alles in de wereld waar jij druk mee bent, kan je van God aftrekken. Zelfs je iPhone kan je van God aftrekken. Er zijn allerlei dingen in de wereld, zeg maar, die tegen jou kunnen gaan werken. Dan is de wereld dus sterker dan jou. Dan ben je een verliezer. En heel vaak kan het gebeuren dat de wereld, dingen in de wereld sterker zijn dan jou. Dan ben je een verliezer. Maar de wereld kan je ook dichter bij God brengen. Je kunt dus door deze stad heen lopen en door deze wereld heen lopen en denken van wow, wat zie ik? Ik zie God hier. Ik loop in Sonsbeek en ik denk, ik zie God hier. En je kunt op een andere manier door het leven gaan. Dat je dus zeg maar dingen in je leven, dat je gewoon iemand tegenkomt dat je denkt van hé, maar God heeft deze persoon nu op mijn weg geplaatst. Ja, dus je kunt de wereld ook gebruiken, juist om dichter bij God te komen. En dan gebruik je de wereld en dan ben je een winnaar. Dan sta je boven de wereld, zeg maar. Mooi punt is dat, hè? Dus denk daar nou eens over na. Ben jij een verliezer? Dat betekent dat de wereld jou van God aftrekt. Ik zou het zo kunnen vragen, hè? Bij wie is het op dit moment zo dat de wereld je eigenlijk verder van God vandaan brengt? Zeg maar. hoef geen vinger op te streken. Maar bij wie is dat zo? Ja, nee, je hoeft niet te zeggen. Gewoon even nadenken. Bij wie is dat zo? En welke dingen zijn dat dan? Welke dingen zorgen er eigenlijk voor dat jij verder van God vandaan komt? En je kunt dus... Dat weten we best, mensen. Dat er dingen zijn in ons leven die ons van God vandaan brengen. Dan ben je een verliezer. Maar het kan ook zijn dat de dingen in de wereld je juist dichter bij God brengen. Dat je gewoon aan het werk bent als leraar, noem maar wat. En dat je merkt dat dat werk jou zeg maar gewoon dichter bij God brengt. Omdat je er gewoon van geniet dat je iets mag betekenen voor die kinderen. Omdat jouw werk op de bank... Dat je met geld bezig bent, met dingen die God je toevertrouwd heeft, dat je dat gewoon dichter bij God brengt. Dat jouw werk als, of nou jouw prachtige levenstaak als vader, dat je er gewoon van geniet om bij je kinderen te zijn. Dat je denkt van God bedankt. He? Dus de wereld, die kan je ook dichter bij God brengen. En dan is de wereld juist een soort etalage waarin jij Gods grootheid ziet en waarin je steeds God tegenkomt. En dan sta je boven de wereld. En als je boven de wereld staat... Letterlijk, hè? Dan heb je de wereld onder je voet. Hè? Heb je echt onder je voet. Dan ben je sterker. Dan, nou ja, dat snap je wel. Dan voel je je krachtig en dan voel je je sterk. En dus nogmaals, zie jij jezelf als een overwinnaar? Of zie jij jezelf als een verliezer? Ja, en Jezus, die vlak voor zijn sterven, zegt Jezus iets heel bijzonders. Dan zegt hij dit... Ook wel een mooi troostvol vers. Dan zegt hij, er staat in Johannes 16 vers 33, zegt hij dit. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Dus geliefde mensen hier in de kerk in Arnhem. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen straks in de wereld. Maar houd moed, zegt hij dan. Houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ja, dus houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dus wat Johannes doet is liefde, dan heeft hij het over wedergeboorte, dan heeft hij het over overwinning. En nu moet ik nog naar het laatste thema wat hij bespreekt. Hij besteedt in hoofdstuk 15 heel veel aandacht aan om duidelijk te maken dat Jezus echt de Zoon van God is. En dan zegt hij dit, hè, als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan ben je wedergeboren. Dat staat in de tekst. Dus als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan ben je wedergeboren. En als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan kun je de wereld overwinnen. Anders niet. En hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is? Ja, dan kun je zeggen, ja, dan moet ik geloven. Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is? Dan kun je zeggen, dan moet ik geloven. Nee, zegt Johannes, dat moet je niet alleen maar geloven. Daar zijn getuigen van. Keiharde getuigen. En ik vind ook dat je, als je daar onzeker over bent, of als je daar niet zoveel mee bezig bent... Of als je twijfelt of zo, ga dan eens op zoek. Wat is de oorzaak van mijn twijfel? Wat zit daarachter? Leg je niet zomaar neer bij je twijfel, maar zoek ernaar. Wat zit daarachter? Er zijn vier getuigen. De eerste is, dat staat in, lees maar even mee, in Johannes 1, pak het maar even bij. In Johannes 1, vanaf vers 1, beginnen we gewoon. Wat was er vanaf het begin? Of wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord dat leven is. En het leven is verschenen en wij hebben het gezien en wij getuigen ervan. Wij verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen was. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, omdat u ook met ons verbonden bent. Ja, dus wat je, die gnostici die zeggen dus heel duidelijk van, ach jongens, je moet niet zo geloven in die waarheid, het gaat om ervaring. En je moet vooral ook niet die simpele apostelen geloven, want het zijn maar vissers, dat zijn boeren. En wij zijn geleerd, wij zijn filosofisch. Ja? En dan kun je zeggen, ja, wat dom, dat ze niet geloven in die apostelen. Er zijn hele volkstammen in Nederland die liever een boek van Karen Armstrong geloven dan van Johannes. Om maar iemand te noemen. Ja? Er zijn hele volkstammen in Nederland die allerlei boeken van filosofen belangrijker vinden dan de evangelie. Tuurlijk. Ja, dus zeggen ze eigenlijk van, ja, ik vind dat wat iemand bedenkt over God, wat iemand als filosofie ziet, vind ik belangrijker dan wat ooggetuigen hebben gezien. Het is natuurlijk van de pot gerukt, maar goed. Nou, een beetje scherp gezegd. Sorry. Ik vind het ook wel een goed boek voor Karen Armstrong. Nee, maar snap je, het is wel apart om gewoon dus dat te geloven wat mensen bedenken en niet te luisteren naar de ooggetuigen. Dat is op zijn minst apart. En daarom legt hij zoveel nadruk op de ooggetuigen. Wij zijn ooggetuigen geweest. Wij hebben Jezus gezien. We hebben zijn kruisiging gezien. We hebben alles gezien. We hebben Jezus gevoeld zelfs. We hebben hem getast. Alles. Dat is het eerste getuige. Dus het eerste getuige is gewoon het getuigenis van de ooggetuigen. En dan komen er nog drie andere getuigen. Drie andere getuigen zijn er die helder maken dat Jezus de Zoon van God is. Welke getuigen zijn dat? Dat is water, bloed en geest. Ja, dus water, bloed en geest maken duidelijk dat Jezus echt de Zoon van God is. Wat is het water? Dat is het water van de doop. Het staat beschreven in Lucas 3 dat Jezus Christus gedoopt wordt. Dan wordt hij gedoopt en dan komt er een duif uit de hemel en dan komt er een stem uit de hemel die echt gehoord is. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. En er wordt nog een keer vaker gezegd in de Bijbel dat Jezus, dat God de Vader zelf zegt, deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Dus is dat een sterk getuigenis of niet? Ja, zegt Johannes, dat is een getuige dat Jezus echt de Zoon van God is. En het bloed, dus het kruis, het bloed wat gevloeid heeft, het kruis dat Jezus aan het kruis geleden heeft, dat is een getuige ervan dat hij echt de Zoon van God is. Daar getuige van. Want, ja, dat staat ook heel vaak in de Bijbel. Wie heeft het verzonnen en wie heeft het bedacht om op deze manier het probleem van de zonde op te lossen? Er zijn allerlei teksten die zo glashelder maken. Dat Jezus moest sterven voor onze zonde. Hem, ik lees een paar teksten voor, 2 Korintiërs 5. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Een tekst uit Efeziërs 1. En in hem hebben wij verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Een tekst uit 1 Petrus. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Christus is eenmaal om onze zonden gestorven, opdat hij u tot God zou brengen. En de Bijbel is er echt helder over. Dat bloed, het kruis, dat is een getuige. Een getuige dat Jezus echt de Zoon van God is. En de derde getuige is uiteraard de Heilige Geest. Want heel veel mensen, dat is ook wel echt wel een belangrijk punt. Ik heb het al vaker verteld, een mooi voorbeeld van, ik ben zijn naam even kwijt, maar. Dat was een jongen in Franeker. Die had de alfacursus gedaan. Die had daarna nog 2 of 3 jaar was hij daarmee bezig geweest. Met allerlei catechisaties enzovoort. En op een gegeven moment komt hij bij mij. En zegt hij, Gert, zei hij, ik weet nu alles. En ik vind het ook wel, ik weet het allemaal wel. Ik heb het allemaal goed op een rijtje. Ik kan het zo vertellen. Ik kan het vertellen over de schepping en over Jezus en over de opstanding en over het kruis. Maar zei hij, waar niet geloof ik nou? Dat is wel een mooie vraag, hè? Hier in de kerk zitten ook heel veel mensen die alles weten. Die kunnen het misschien wel beter vertellen dan wie dan ook. Die weten alles, die kennen details, die hebben heel veel gelezen. Maar waar niet geloof je nou? En dit is natuurlijk een lastige vraag, hè? En, ik kan je dat geloof niet geven, zei ik tegen hem. Maar ik kan wel tegen je zeggen, bid nou om de Heilige Geest. En heeft hij gedaan, heeft hij heel vaak gebeden om Heilige Geest, wilt u mij inzicht geven, wilt u mij geloof geven, wilt u mij liefde geven. En toen heeft hij dus gebeden om de Heilige Geest. En toen kwam ik hem een paar maanden later weer tegen. En toen zei ik, hoe is het? Ik geloof, zei hij. En ik zei, wat is er dan gebeurd? Ja, dat weet ik niet, zei hij. Het is een beetje onbevredigend antwoord, want hij had natuurlijk liefst van mij een knopje gekregen waarop u zou drukken en dan zou het klaar zijn. Maar zo werkt dat niet, hè? Kijk, in ieder geval is dit helder. De geest overtuigt. En de geest getuigt. En de geest moet de waarheid in mijn hart schrijven. En de geest moet de woorden van God in mijn mond leggen. En de geest zal de wet in mijn hart schrijven. En de geest zal de liefde van God, van de Vader, in je hart uitstorten. Dat zegt de Bijbel keer op keer. En daarom is het gebed om de geest wel heel belangrijk. Want de geest alleen kan je overtuigen. Kijk, en dan krijg je dus allerlei filosofen hebben daar prachtige dingen over gezegd. Bijvoorbeeld Pascal. Wat er dan gebeurd is, zegt Pascal, wat er dan gebeurd is, dan schrijft die geest de liefde in je hart. En dan krijgt het hart redenen die het verstand niet heeft. Mooi is dat, hè? Dan krijg je hart dus redenen die je verstand niet heeft. Dan word je in je hart geraakt, ook al snap je het allemaal niet meer, of nog steeds niet. Dat vind ik wel mooi, hè? Ook een andere Anselmus, die zegt dan, in het Latijn zegt hij dan, credo ut intelligam. Dus eerst ik geloof op dat ik zal begrijpen. Eerst komt dat geloof, en dan zul je begrijpen. En dan zegt Johannes, het zegt het letterlijk, hè? Johannes zegt het letterlijk. Waarom, zegt hij dan, waarom zou jij eerder boeken van mensen gaan geloven, en getuigenissen van mensen gaan geloven, dan getuigenissen van God zelf? God is meer dan mens. Hij zegt het letterlijk. Waarom zou jij eerder getuigenissen geloven van mensen dan het getuigenis van God zelf? Waarom? Vertel eens. God is toch veel meer dan mens? Dit is het getuigenis wat Johannes geeft. Dat God ons het eeuwige leven heeft geschonken. En dat eeuwige leven, mensen, dat is zijn Zoon. Twijfel jij wel eens aan God? Twijfel jij wel eens aan zijn liefde voor jou? Nou, Gods grootste getuigenis van zichzelf is dat hij zijn Zoon heeft gestuurd. Dat is zijn grootste getuigenis van zichzelf. God zegt, ik ben liefde, zegt hij vandaag tegen jou. En als je dat echt wil weten, dat ik liefde ben, kijk naar Jezus, mijn Zoon. En als je in hem gelooft, dan krijg je het eeuwige leven. En het eeuwige leven is niet straks pas. Absoluut niet. Het eeuwige leven begint hier, nu. Dat eeuwige leven is het leven met God. En dan krijg je dat leven wat God kent, wat God heeft. Dat prachtige leven, dat volmaakte leven, dat wil hij ook aan jou geven. Eeuwig leven is kwaliteit, mensen, en niet allereerst kwantiteit. Het gaat er niet om hoe lang je leeft. En wie de Zoon heeft, mensen, die heeft het echte leven. En laten we eerlijk zeggen, wie wil dat niet? Wie wil niet leven? Amen. We zingen over de overwinning die God wil geven en die God geeft, dat hij de Heer is en de koning van deze aarde, Psalm 99. Thank you. er is een team uit onze kerk die betrokken is bij het gevangeniswerk. Dat betekent dat ze geregeld op zondagen naar de gevangenis gaan en daar diensten bijwonen en met de gevangenen zingen en bidden en met ze praten. En ze zullen iets vertellen over hun werk en willen daar ook even in deze dienst aandacht voor vragen. Dus ik wil de mensen van het gevangeniswerk even naar voren vragen. Ik weet niet waar ze zitten, maar... Broeder Jan van der Doel die heeft een mailtje rondgestuurd langs volgens mij ook een heleboel gemeenteleden dat je ook met kerstkaartjes kunt sturen naar de gevangenen. Dat is een mooi idee. Het adres staat erbij van de gevangenis in Arnhem. En het is heel leuk denk ik om daar zoveel mogelijk kaarten ook vanuit onze gemeente heen te sturen.
Oké, ook goedemorgen van ons. Terwijl de mannen en vrouwen verzamelen van het gevangenisteam... Doe ik even een kleine introductie. Ik ben zeer vereerd dat we hier mogen staan, want er zijn tig commissies in de kerk. En wij mogen hier een presentatie houden. We hebben er zelf wel om gevraagd, maar goed. We staan er toch maar even. Dus we zijn heel blij mee. En daar is Erik ook, die komt uit de oppas opgeroepen. We willen er iets over vertellen om een indruk te geven van wat er gebeurt, zodat jullie kunnen meeleven. Er staat ergens in de Bijbel geschreven dat wie zich bekommert om de gevangenen een goed werk doet. En jullie kunnen daarmee meeleven en meebidden. We hebben vorige week met het team daar... Zijn we daar weer op bezoek geweest. En we hebben een lied gezongen dat we nu weer willen zingen. En Erik die gaat op de gitaar spelen zoals hij vorige week heeft gedaan. En jullie mogen meezingen, want... Het mooie is dat als wij er niet zijn als zanggroepje, dan zingt geen gevangene bijna mee. En zeker niet als het orgeltje speelt. Dus het orgeltje is afgeschaft. En er is alleen maar een gitaar. En nu gaan we dus zingen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Jullie mogen meezingen. Zoals het daar ook gebeurd is.
Ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?
Ik heb mijn ogen op naar u, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u.
Het is ook lekker, want hier is een goede akoestiek. Maar in de gevangenis ging het ook goed, al is daar de akoestiek. Het werkt van geen meter, maar. Als we erheen gaan, dan gaan we aan het begin oefenen. En dan bidden we ook. En de vorige keer hebben we echt gebeden om de Heilige Geest. En die heeft echt gewerkt, ook tijdens de dienst. Want op een gegeven moment dachten we: wat zingen we lekker? Maar dat was gewoon omdat de gevangenen zo goed meezongen. Dat is heel mooi. Ik zal even vertellen dat voor degenen die dat niet weten, wie er in het team zitten. Dat is Erik dus. En Jaco, Imke, Peter, Anne, Albert, Anne en Petra, ja, zeker.
Petra,
zeker. Oké, dat is dus het team. En een andere belangrijke persoon voor de dienst, dat het is dominee Anneke Bijleveld. Die leidt de diensten. En dat is een heel bijzonder figuur, want we willen al een tijdje als gevangenisteam een Alpha-cursus organiseren voor gevangenen. En het bijzonder is dat zij de gevangenis-Alpha heeft geschreven zelf. Dus zo gauw ze de kans krijgt, dan zal dat in de gevangenis ook plaatsvinden hier zo. Het is de Blue Band Bias, dus in Arnhem-Zuid. Wat ze doen is dus oefenen, dan gaan we zingen in de dienst, 3 liederen. Alleen maar die 3 liederen worden gezongen. En na afloop gaan we dan koffie drinken, praten met de gevangenen. En er gebeuren soms ook hele bijzondere dingen, bijvoorbeeld... Hey, ik klink opeens harder. Bijvoorbeeld, Erik zag afgelopen zondag een man in een hoekje huilen en hij ging naar me toe en vroeg, wat is er aan de hand? En hij zei, niemand wil met me praten, niemand wil wat met me te maken hebben, want ik heb een zedendelict begaan. En hij voelde zich daar erg eenzaam en was helemaal van ondersteboven. En Erik heeft even met hem gepraat en nou, de dominee gaat dan verder met hem praten deze week. Dus ja, dat gebeurt er ook. Andere dingen zijn dat als ze dan die liederen zingen of woorden horen van het evangelie, en dan komen ze extra aan omdat die gevangenis zo'n aparte setting is. Dan merk je echt wat het betekent om veroordeeld te zijn, om genade te krijgen, wat straf is, wat genade is. En dat maakt extra veel indruk in de gevangenis en dat is echt het goede nieuws voor alle mensen. Ik heb er van tevoren nog over gedacht hoe we nou een flitsende presentatie kunnen houden. Dat we bijvoorbeeld op zouden komen in gestreepte pakken en met handboeien aan of zo. Zodat we echt de aandacht zouden trekken. Nou ja, eigenlijk hebben we nu wel de aandacht al. En het is ook niet nodig, want mensen lopen daar niet in streepjes pakken rond. Ze hebben daar handboeien om. Het zijn mensen zoals jij en ik. En zo mogen we ook met elkaar omgaan. Dat is heel mooi. Dat is eigenlijk... Ja, we gaan nog wel om. Oké, dat is dus een beetje van wat er gebeurt in de diensten en daaromheen. We hebben al gezegd dat het mooi zou zijn als jullie meeleven, meebidden. Maar zoals jullie ziet is het team niet heel groot. We gaan 1 keer in de 2 weken. En het zou mooi zijn als een paar extra mensen mee zouden komen. We zijn meer studenten bijvoorbeeld, ja. Ja, precies, want de gevangenen die zouden het liefst willen dat meer jonge vrouwen mee zouden komen. Ja, maar het mogen ook oude mannen zijn, dat maakt niet uit. Het liefst ook muzikanten, daar hebben we gebrek aan. Het hoeven dus echt geen organisten te zijn, de voorkeur niet. Maar andere muzikanten van harte welkom. Nee, organisten die kunnen hier prima nog terecht. Dus pianist mag ook, ja. Dus als een van jullie of meerdere van jullie zich geroepen voelt, dan kun je op de site nog kijken naar extra informatie. Je kunt je aanmelden bij een van ons, bij mij bijvoorbeeld, omdat ik dat coördineer, of bij iemand anders. En we zien jullie reacties tegemoet. Dank u wel.
Nou, Jezus zegt daar mooie dingen over, hè, over het gevangeniswerk. Hè. Jullie, bijvoorbeeld in het bekende hoofdstuk Matthäus 25. Ik had honger, jullie gaven mij te eten. En ik had dorst, en jullie gaven mij te drinken. En ik was een vreemdeling. En jullie namen mij op, en ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek, en jullie bezochten mij. Ik zat in de gevangenis, en jullie kwamen naar mij toe. Alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook niet voor mij gedaan. Zegt hij, dat is wel een mooi vers, bekend. We gaan bidden met elkaar. We gaan bidden, we gaan danken samen met Karen en Renier Sweers dat ze uit Gods vaderhand een gezonde zoon, Milan, mochten ontvangen. Renier, waar zit je? Gefeliciteerd, jongen. Van harte. We gaan bidden voor Emiel Buitendijk. Die moet deze week aan zijn knie geopereerd worden. Daarvoor moet hij 3 dagen in de Maartenskliniek verblijven en daarna 6 weken in het gips. Emiel, ben je in de kerk? Of, Ja, sorry, zeg dat die fout. Neem niet kwalijk, buiten het huisje. Hi. We gaan bidden voor Henk en Ea. Henk die is net begonnen met zijn derde kuur en we willen vragen om, om veel kracht daarbij. We gaan bidden voor de kerstmarkt die vanmiddag er is en dat de kerk open is. En we hopen dat we nogmaals veel goede gesprekken mogen hebben. Vanmiddag en vandaag zal ook de flyer voor de kerstnachtdienst worden uitgedeeld. Neem allemaal een stapeltje mee en deel ze uit onder je collega's en vrienden en buren. En niet te veel, want ze passen er toch nooit in. Maar goed, doe maar. We zitten erover te denken om volgend jaar 2 achter elkaar te doen. Maar deel ze uit en nodig mensen uit voor deze kerstnachtdienst. Laten we gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, willen u van harte danken voor uw liefde. Dat u helemaal en totaal liefde bent. Vader, geef dat we niet bang zijn voor u. Niet bang zijn voor de straf en voor het oordeel, maar dat we uw liefde gaan zien. Uw totale liefde. Vader, en als we dat gaan zien, dan kan het niet anders dan worden we door u overmeesterd. Dan zullen we vallen voor uw liefde. En Vader, we zien uw liefde nergens beter dan in uw Zoon. Uw intens geliefde Zoon, u liet dat zien toen hij gedoopt werd. Dit is mijn geliefde Zoon. Vader, we zien uw liefde nergens beter dan bij het kruis. Dat u daar uw Zoon gaf voor ons. Liefde kost zoveel, echte liefde, Vader. Vader, we danken u dat u ons lief hebt, omdat u zo graag wilt dat we kinderen worden, allemaal. Dat we onze trots en onze stoerheid, dat we onszelf willen overeind houden, dat we dat opgeven, dat we kind worden. Dat we echt geboren worden. Dat er een nieuw begin is in ons leven. Vader, en we worden dan wedergeboren. Ook om gewoon goed te leven. Dat wilt u zo graag. U wilt dat we goed leven. Dat we licht uitstralen in deze wereld. Dat we gaan voor een betere wereld. Vader, wil u danken dat u ons belooft dat als we geloven in Jezus. Dat we dan de wereld zullen overwinnen. Vader, wat is die wereld vaak sterk. Ook in ons leven. Het zuigt zoveel aandacht naar zich toe. Wat zit die wereld ook vaak tussen u en ons in, Vader. Vader, wat zien we dat ook op catechisatie bijvoorbeeld bij de jongeren, bij sommige jongeren sterk. Dat ze het echt moeilijk vinden om hun hart te geven aan u. Dat ze het echt moeilijk vinden om te geloven. Omdat ze soms vol met vragen zitten, maar ook omdat de wereld zo aantrekkelijk is. Heer Jezus, u bent de grote winnaar. U bent sterker dan deze wereld en mooier en groter dan deze wereld. Geef dat we uw schoonheid gaan zien. U bent vele malen sterker dan die rottige duivel. U hebt hem verslagen, dank daarvoor. Vader, wil u danken dat we met elkaar mogen bidden. Dat we u mogen bedanken voor uw gulle gave ook. Voor het nieuwe leven wat u geeft. Wat nieuwe leven wat we ook bij zoveel mensen in de kerk echt zien. Vader, dank u wel dat u ons zekerheid wil geven. Vader, wil u danken voor de geboorte van Milan. Dank u wel dat Karen en Renier uit uw vaderhand een gezonde zoon mochten ontvangen. En Judith en Frank een broertje. Vader, u bent heel goed daarin dat u ervoor gezorgd heeft dat alles goed is gegaan. Dat het kindje ook gezond is, dat Karin gezond is, dat ze al snel weer terug mocht uit het ziekenhuis. Vader, geef dat Milan ook een kindje van u mag zijn en dat Milan ook de Heer Jezus steeds beter mag leren kennen. Vader, wil u bidden voor Emiel Buitenhuis, die deze week geopereerd wordt aan zijn knie. En dan moet hij een poosje in de Maartenskliniek verblijven en daarna 6 weken in het gips. En wilt u dicht bij hem zijn? Wilt u de handen van de chirurg gevaardig maken en geef dat hij helemaal mag herstellen ook? Vader, willen bidden voor Henk en Ea en Tijn. En wil u bidden, Vader, wilt u bij Henk zijn nu die zijn derde kuur is ingegaan, zijn derde chemokuur. Verder komt volgens weer een hele zware periode. En we bidden, Vader, om genezing voor hem. We mogen heel veel van u verwachten. Wilt u hem weer helemaal herstellen, weer helemaal beter maken? En wilt u daarvoor alle middelen die gebruikt worden zegenen, Vader? Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem troosten? Wilt u hem kracht geven? Vader, wilt u ook samen voor Henk en Ea zorgen dat ze het samen ook goed kunnen trekken en dat ze samen goed over kunnen praten? Dat Ea ook Henk tot steun kan zijn. Vader, we danken u voor alle mensen die zij om zich heen mogen hebben, dat ze zich gedragen voelen door het gebed en door uw kracht en door mensen die om hen heen staan. Vader, wilt u zorgen voor dat kleine kereltje Fortuin, dat hij het goed mag hebben en ja, dat hij hier ook niet te veel van mag merken. Vader, vanmiddag dan is er een kerstmarkt in de stad. Een prachtige gelegenheid voor ons als gemeente om gastvrij te zijn, om mensen welkom te heten in ons midden, om uw liefde uit te stralen. En dat doen we ook, Vader. De kerkdeuren gaan wagenwijd open en we nodigen mensen uit hier in de kerk. Vader, geef uw zegen daarover. Wilt u met uw geest hier in de kerk aanwezig zijn, in onze hart aanwezig zijn, dat we vrijmoedig welkom durven te heten en vrijmoedig gastvrij mogen zijn. Wilt u ons daar in ons leven helemaal bij helpen? Vader, dank u wel dat u zorgt voor deze wereld. Het is uw wereld. U hebt een plan met deze wereld en helemaal niemand kan dat plan dwarsbomen. En u bent zo sterk, Vader, en zo krachtig, dat u zelfs het kwaad en het lijden kunt gebruiken in uw plan. En dat u het kwaad en het lijden gebruikt om ons verder te helpen. Om ons krachtiger te maken. Om ons dichter bij u te brengen. Vader, en dat verlangen hebben we, dat we naar u mogen toegroeien, allemaal. Dat we dichter bij u mogen komen, dat we nog meer onder de indruk mogen zijn van u en van u, Heer Jezus. Vader, wees bij ons als we twijfelen, als we vragen hebben, als we het allemaal niet zo zeker weten, als we ook zoekende zijn in allerlei boeken. Vader, wilt u ons dan helpen en wilt u geven dat er in de gemeente veel ruimte mag zijn voor iedereen. Ook voor zoekende en twijfelende mensen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar deze dienst mochten beleven. En we bidden of u ons een fijne en gezegende zondag wilt geven verder. In Jezus' naam vragen we dit van u. Amen. Wordt nu gecollecteerd en dan zingen wij het laatste lied van deze dienst. In beurtzang Psalm 150. Deze dienst de zegen van onze God meegeven. Laten we ons hart richten op God om zijn kostbare zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Jan, is er koffie? Nee? Geen koffie. Jammer. Misschien koffie.